Goedemorgen. Ik zal maar beginnen met de vraag die je nu altijd aan elkaar stelt. Ben jij al gevaccineerd? Wie is er al gevaccineerd? Oh, we zitten hier redelijk veilig, hè? Heel goed. Nou, fijn. Nou, we zijn sowieso veilig, toch? In de handen van God. Maar niet roekeloos. We moeten wel onze eigen verantwoordelijkheid nemen. Ja, het is vandaag Pinksteren. En ik zag al dat prachtige thema. De geest die maakt levend. En dat is waar. Hij geeft leven. En hij maakt dingen levend. Hij maakt ook het woord levend. En uiteraard gaan we het vandaag over het Pinksterfeest hebben met elkaar. En Pinksteren is natuurlijk ook een tijd van nieuw begin. Ze noemen het ook wel eens de geboorte van de kerk van Jezus, de gemeente van Jezus Christus. En ja, in die periode zitten we natuurlijk ook wereldwijd, ook in Nederland. Nu langzaam, maar zeker we die vreselijke virus onder controle beginnen te krijgen door de vaccinaties. En het leven zich weer een beetje gaat oppakken. Het is nog maar helemaal het begin. We moeten nog altijd voorzichtig zijn. We weten het, maar we zien al een beetje het einde van de tunnel. En ja, voor sommigen, je kijkt er allemaal wat anders tegenaan. Ik ben zelf een persoon die erg van nieuwe dingen houdt. Ik hou ervan om nieuwe landen te bezoeken. Nieuwe dingen te zien. Anderen is juist het vertrouwde, het bekende, dat geeft ze rust. En het nieuwe kan ook beangstigend zijn. En ik kan me voorstellen dat op die Pinksterdag, toen die mensen daar in die bovenkamer zaten, de apostelen, volgelingen, discipelen, Maria, dat die ook met verschillende gevoelens daar zaten. Jezus had het wel beloofd, maar wat gaat er nou gebeuren? Tegelijkertijd de angst van de vervolging. Jezus hebben ze al veroordeeld, wanneer zijn wij aan de beurt? En tegelijkertijd die belofte van Jezus, je zult kracht ontvangen. En wat gaat er gebeuren? En vooral als er dan wat onbekend nog is, dan vergroot dat natuurlijk die spanning. En zo moet het een beetje gegaan zijn. En wat gebeurde er toen? Even kijken hoe dit gaat werken, of het gaat werken, vast wel. Ik dacht dat ik die ook had uitgetikt, maar ik lees hem voor u. Die bekende tekst uit Handelingen 2, vers 1 tot en met 4. De Pinksterdag, waar het vanmorgen ook over gaat. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, het oogstfeest, 50 dagen betekent Pentecost, 50 dagen na Pesach, na Pasen. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze alle bij elkaar. En dan gebeurt het. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag. Nou, afgelopen vrijdag hebben we dat ook nog een beetje gehad. Je kunt toch voorstellen, ook wind kan beangstigend zijn. Jongen, wat een hevige windvlaag. Dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Dat is al gek, want de wind moet buiten zijn, niet binnen. Maar nu was het binnen. Er verschenen aan hen een soort van vlammen. Die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. Vuurtongen, dat moet een. Ik heb ze nog nooit gezien, wel eens op schilderij en zo. Ik ben altijd wel benieuwd, hoe zag dat er nou echt uit? Het moet toch ook iets. Wat is dit? Wat gebeurt hier? Een windvlaag, tongen. Vuurtongen boven een ieder. En allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de geest werd ingegeven. Wat een bijzonder moment. Het was natuurlijk ook historisch in de menselijke geschiedenis een heel bijzonder moment. En God die lijkt het wel te willen onderstrepen met in dit geval drie toch hele bijzondere gebeurtenissen. In de eerste plaats die wind die daar opeens was. En toen vuurtongen. En opeens beginnen ze allemaal in vreemde talen te spreken. Talen die ze niet kenden. Wat een bijzondere gebeurtenis. En eigenlijk, hè, we als Pinkse gemeenten, zijn we als het goed is hier toch enigszins vertrouwd mee. Hè, voor ons is het Pinksterfeest niet een moeilijk feest om te vieren. Nee, het is juist een prachtig feest. Velen kennen ook bijvoorbeeld het spreken in vreemde talen. Uit eigen ervaring. Toch, wat hier gebeurt, dat is ook voor ons bijzonder. Of heeft u het wel eens meegemaakt? Een enorme windvlaag. Of zo'n vuurtong. Of, wat natuurlijk ook op die dag gebeurde. Want ze spraken niet alleen in vreemde talen. Maar al die mensen die daar buiten stonden, uit al die volkeren. Hè, bij die feesten kwamen ze uit de hele diaspora kwamen ze naar Jeruzalem toe. Die verstonden ze. Dat was ook heel bijzonder. Nou, gebeurt dat wel eens, hè? Ik heb daar een heel dossier van opgebouwd. Het is niet dat het nooit gebeurt. Maar goed, het is toch uitzonderlijk. Zo uitzonderlijk, als het gebeurt, dan schrijven we dat ook in ons blad. Ik heb als eindredacteur van het programma Omega nog eens een keer een programma mogen maken over, op Pinksteren trouwens, de dag voor Pinksteren, over glossolalie, zoals het met een moeilijk Grieks woord heet. Het spreken in vreemde talen. En hebben we toch wel even moeten zoeken naar een betrouwbaar voorbeeld waar iemand in een taal sprak en die de ander ook verstond. En waarvan we konden aantonen natuurlijk dat degene die die taal uitsprak door de geest, die taal helemaal niet kende. Maar het gebeurt wel, maar het is meer uitzonderlijk. Toen gebeurde dat met een heleboel tegelijk. Dat heb ik nog nergens ergens in onze eigen geschiedenis zo gelezen. Dat is toch wel heel bijzonder. In ieder geval, die aantal dingen, hè, die tongen, de wind, maar toch ook dat doorgeven van die boodschap, dat deed mij denken eigenlijk, en daar ben ik een beetje toe geïnspireerd, aan de zogenaamde vier elementen. Dus dit wordt een hele elementaire preek. Heeft er vast wel eens van gehoord, dat als je dat gaat googelen, de vier elementen, dan kom je in een wat dubieuze wereld terecht, moet ik zeggen. En daar wil ik u alvast voor waarschuwen. Je zit al gauw in de astrologie, waar die elementen ook gebruikt worden naast de dierenriem. Of je komt uit bij de antroposofie van Rudolf Steiner, waar die een beetje in de vier gemoedstypes beschrijft. Dit is een wat, ik zou zeggen, wat onschuldiger benadering van de bekende psycholoog Carl Gustav Jung. En die deelt bijvoorbeeld de mensheid in vier persoonlijkheidstypen. Degene die zich laat drijven door de wil, dat is het vurig, is vuur. Degene die aan het denken is, dat is de lucht of de wind. De gevoelstype, het water en dan het doentype. Mijn vrouw, lieve Rina, is een typisch voorbeeld van de aarde. Doen, heel nuchter, benen op de grond. Ik ben een typisch voorbeeld van de lucht. Ik zal u verder niet indelen. Ik ben wel lucht. In ieder geval, ik ga overigens het helemaal, ik ga ook zelfs deze leer van de elementen helemaal niet verdedigen. Dus wees niet bang. Eigenlijk zijn het niet meer dan vier kapstokken, in dit geval, wel ondersteund door vier bijbelteksten, om basiselementen van het werk van de geest te beschrijven. En dat, ik moest gelijk al, toen ik aan die elementen dacht, aan die vuur en die wind die daar gebeuren, en ik aan die elementen dacht, en de ene tekst naar de andere, die kwam vanzelf. En die vier teksten ziet u overmorgen onmiddellijk. Oh ja, die en die. En dat is heel apart. En wat eigenlijk, want ik heb deze preek deze week al in een nacht ontvangen, zo is het vaak bij mij. Dus ik toch te denken en komen die dingen. En toen ging ik de volgende dag uitwerken, afgelopen woensdag. En wat ik eigenlijk zo mooi vond toen, het was een extra cadeautje. En dat cadeautje wil ik niet voor mezelf houden, maar doorgeven. Dat er ook een hele mooie, hele logische volgorde in zat. Dus ik heb de elementen wel in een volgorde moeten zetten. Die, dit is een beetje een gebruikelijke. Die past bij de volgorde van de werk van de Heilige Geest. Dus gewoon deze vier elementen als kapstokje voor het werk van de Geest. Nou, we gaan u vanmorgen een hele basiscursus in de pneumatologie geven. In het leer van de Heilige Geest. Waar begint het werk van de Heilige Geest? En we lezen een verhaal uit Johannes 3. De meesten van u zullen gelijk de context wel kennen. Dit is het bekende gesprek van Jezus met de schriftgeleerde in die tijd, Nicodemus, ook wel eens Nicodemus genoemd. Maar goed, Jezus begint al dat hij opnieuw geboren moet worden. En Nicodemus die begrijpt dat natuurlijk niet. En dan gaat Jezus het uitleggen en dan zegt hij, wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden. De wind waait waarheen hij wil. Je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de geest geboren is. Mooi, hè? Hier vergelijkt de Heer zelf het werk, eigenlijk het wederom geboren worden, wat ook het werk van de Heilige Geest is, met de wind. En er is een natuurlijke verplaatsing. Ik ben geen meteoroloog, maar dit basisding weet ik wel, van het hoge drukgebied naar het lage drukgebied. En ik heb zo'n meter, zo'n weerstation bij ons, die ook de millibaren weergeeft. En als er een hoge druk op staat, dan weet ik, hé, het wordt mooi weer. Het wordt mooi weer. Dan komt het mooie weer eraan. En de wind die verplaatst dan, die gaat verplaatsen. Dus, en zo is het ook in het leven. Je ziet het werk van de geest niet, maar die ziet, hé, die staat onder hoge druk, daar moet ik naartoe. En dan werkt de geest en wedergeboorte uit bij de nieuwe gelovigen. We moeten geboren worden, zegt Jezus hier in dit gesprek, uit water, de natuurlijke geboorte, en dan ook uit geest. En daar is wat ons betreft natuurlijk een ommekeer voor nodig. Een prachtig woord in het Grieks, niet helemaal goed te vertalen. Metanoia. We kunnen dat beste met bekeren of omkeren, dat is eigenlijk nog iets beter, maar metanoia, dat is toch veel meer een hele bewust, een hele nieuwe levenswijze. Je hebt een nieuwe ontdekking en opeens verander je van perspectief. En dan verbindt de Heilige Geest zich weer met onze geest, zoals het altijd bedoeld is geweest. En dat is de wedergeboorte, de verbinding van Gods geest met onze geest. En dat is het begin van het leven. Dan gaat de geest werkelijk leven maken. Want dan zijn we verbonden met God die zelf het leven is. Buiten God is er geen leven. Gods geest die maakt dat we levend worden. Dat we opnieuw geboren worden. Daar begint het. Daar begint het werk van de Heilige Geest. En dat is ook iets wat iedereen die uit diezelfde geest geboren is, dat ons met elkaar verbindt. Ik heb heel veel mogen reizen in mijn leven. Daar ben ik geweldig dankbaar voor. Ik zei, ik hou van nieuwe dingen en nieuwe cultuur. Ik drink en eet dat op. En ik vind het altijd toch zo mooi. Waar ik ook ter wereld kom. En ik kom in een kerkelijke gemeente. En dan hoor je de liederen zingen, daar bidden. Soms begrijp ik de taal helemaal niet. Maar ik ben daar thuis. Ik ben daar gewoon thuis. Dit is familie. Dat voel je meteen. Dat voel je van twee kanten. En we zijn met elkaar verbonden. Waarom? Omdat we verbonden zijn door hetzelfde bloed. Het bloed van Jezus. Dat we gedenken bij het avondmaal. En door dezelfde geest. Die ons doet roepen. Zoals Romeinen 8 het zo prachtig zegt. Abba, vader, papa. En zo werkt dat. Dat is het eerste werk. Van en natuurlijk, moet ik nog even bijvertellen, het woord pneuma, geest, dat betekent ook al wind. En hetzelfde trouwens in het Hebreeuwse woord ruach. Dus wind daar heel erg mee verbonden. Dus wind, de doop in de Heilige Geest. Een tweede tekst die ik met u lees. En we gaan nu naar het element, u ziet het, van de vuur toe. Lucas 3, vers 16. Johannes, dit is Johannes de Doper, waar we het hier over hebben. Die zei tegen hen, mensen om hem heen, ik doop jullie met water. Maar er komt iemand die meer vermag dan ik. Ik ben zelfs niet goed genoeg om de riem van zijn sandalen los te maken. Hij zal jullie dopen met de Heilige Geest en met vuur. Het is heel helder uit de context over wie Johannes de Doper het hier heeft. Hij heeft het over Jezus. En toen hij hem voorbij zag komen, zei hij, kijk, het Lam van God. Dat de zonde van de wereld wegnam. Maar hij zei ook tegen hem, hij komt om jullie te dopen met de Heilige Geest en met vuur. Ik weet wel, ik was nog niet zo heel lang bekeerd. Ik geloof dat het in mijn eerste jaar, moet het in mijn eerste jaar op de Bijbelschool geweest zijn. Ik had al net verkering met Rina. Het was in ons eerste jaar. En toen vroeg iemand mij de vraag, naar aanleiding van deze tekst, wat betekent dat eigenlijk? Dat hij je komt dopen met vuur. En ik zat als echte Pinksterman, en dit was iemand uit de evangelische kringen, die het niet zo op de Pinkse gemeente had, eerlijk gezegd. ja, natuurlijk te denken, vreemde talen spreken, geestesgaven. Ik stond al beide klaar met mijn oefeningen. En met een uitleg, moet ik zeggen. En hij wees me erop, ja, maar lees nou eens goed naar de context. Want als Johannes de Doper ging dopen, dan was dat natuurlijk ook een reinigingsritueel. Een wassing. Een afleggen van de zonde, het belijden van de zonde, het afleggen van de zonde. En dat is duidelijk dat Johannes de Doper hier het ook heeft over een reiniging door het vuur. En dat was even, moest ik even aan wennen. Want ik had alleen maar al die mooie, krachtige werkingen van de geest. Maar dat hij ook daar was om echt te reinigen. En toch was het tegelijkertijd ook weer niet ver van mij weg. Want ik weet wel dat na mijn bekering er letterlijk een tijd van reiniging geweest is. Wel, geen letterlijke reiniging natuurlijk, maar wel een reiniging van mijn ziel. Dat ik nieuw was, een nieuwe schepping geworden was, maar dat het nog wel allerlei dingen waren, verkeerde gedachten, verkeerde verlangens, die gereinigd moesten worden. Ook dingen uit het verleden die opgeruimd moesten worden, die beleden moesten worden, waar vergeving over gevraagd moest worden. En in het oud-Pinksteren, Connie kan daar een veel betere lezing over geven dan ik, maar dat heeft er alle gelegenheid voor, maar niet vandaag. In ieder geval, hopelijk kun je wel bevestigen, dat was dat prachtige uitspraak, de Heilige Geest die komt alleen in een rein vat. En ook in onze eigen geschiedenis, nou, daar mag ik ook al iets over vertellen. Is het zo dat wij als Pinksterbeweging voortkomen uit de heiligingsbeweging. De eerste Pinkstergelovigen waren eigenlijk allemaal mensen die geloofden en ervan overtuigd waren geraakt dat de Heilige Geest, de vervulling van de Heilige Geest, als het ware een bevestiging was dat je helemaal geheiligd was. Je moest eerst je bekeren, geboren worden uit de geest, dus een nieuwe wedergeboorte. Dan moest je gereinigd worden en pas dan kon je vervuld worden. Dat was de drietrapsraket van de vroege Pinksterbeweging. Is later allemaal wat veranderd, daar ga ik u niet mee vermoeien. Maar dat die verbinding, ook als het een werk van de Heilige Geest, de reiniging, de heiliging, is eigenlijk een mooier woord. Maar goed, het is ook wat 1 Korinthe 3 natuurlijk beschrijft, als het gaat over houtstoppelen en stro waar we mee bouwen. En zeggen, nee, dat gaat allemaal voorbij. Dat moet gereinigd worden door het vuur. Maar goud, edelstenen en dingen die door het vuur heen kunnen, dat blijft. Dat is het reinigende werk van de Heilige Geest. En eigenlijk moeten we daar toch verschrikkelijk blij mee zijn. Het is, als je in het proces zit, is het niet zo makkelijk. Maar het is iets waar we uiteindelijk allemaal doorheen moeten. We komen als gereinigde nieuwe schepselen komen we voor Christus. En wat niet bij het leven, bij God zelf hoort, dat gaat weg. Het blijft niet eeuwig. Wat niet compatibel, wat niet verenigbaar is met God zelf, dat wordt uit ons leven weggehaald. En dat is ook het werk van de Heilige Geest. En ik zou zeggen, als je het doet, al is het soms dat het gepaard gaat met tranen, maar tegelijkertijd, je kan ook pijn hebben, maar je weet, ik word beter. Dit is goed voor me. Je gaat er doorheen. En zo is het ook met het reinigende werk van de Heilige Geest. Hij doet het nooit om je kwaad te doen. Hij doet het omdat hij van je houdt. Hij doet het omdat hij je wil toebereiden voor de eeuwigheid. Het reinigende werk van de Heilige Geest. Dus het vuur, denk dan aan de reiniging. Dan het water. De doop in de Heilige Geest. De vervulling met de Heilige Geest. We lezen die tekst en dit gaat over het Loofhuttenfeest. Als je de context leest. Het Loofhuttenfeest, dat is een groot feest. Wordt meestal zo rond oktober, september kan het ook zijn. Ze hebben dan natuurlijk de maankalender. Maar het wordt op de 15e van de maand van de Joodse maand Tishri gevierd. In ieder geval is een feest dat dagen duurt en waarin herdacht wordt de tocht van het Joodse volk door de woestijn. En in de woestijn is water natuurlijk enorm belangrijk. Als daar water is, dan is daar leven. Dan kun je weer vooruit. En daarom is het feest gaat ook met veel water gepaard. Met name naarmate het vordert. Je bent het feest heet in het Hebreeuws Sukkot. Geacht in een hutje te leven in die week. Vaak hebben ze dat achter in de tuin. Rina heeft een tijdje voor het Joods bejaardentehuis gewerkt in Den Haag. En daar was ook zo'n hutje. Met belangrijk een dak dat open is. Dus gebladerte of zoiets, maar je moet naar de hemel kunnen kijken, zoals men dat ook in de woestijn kon. In ieder geval een feest dat doet denken aan die droge periode van een hele generatie door de woestijn. Maar God leidt ze naar het beloofde land en dan is er water, water. En dat, op dat feest, daar staat Jezus op en dan zegt hij op die laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel en hij riep, laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. En rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Zo zegt de schrift. En hiermee, nou belangrijk, dat gaat het uitleggen. Hiermee doelde hij op de geest die zij die in hem geloofden zouden ontvangen. De geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven. Nu even een basisvraagje. Wanneer is Jezus tot Gods majesteit verheven? Sorry? Hemelvaart, dank u. Ja, 10 dagen geleden, hè? We hebben dat gevierd met elkaar. Dus we moesten toch nog 10 dagen wachten. Dat was in de oude tijd ook, heb ik gelezen. Heel gewoon bij de Pinkstergemeente dat men die wachtstonden had. Je wachtte tot de Heilige Geest kwam. Hier ook. En ze wisten, dat had de Heer beloofd, dat ging komen. De Heilige Geest, die, ja, als een kracht die je niet tegen kon houden, op een gegeven moment over ze kwam. Ook al hadden ze denk ik gewild, het was zo sterk op dat moment, dat allen vervuld werden, iedereen, maar ze wilden wel. De Heer had het beloofd en zei, als ze ooit behoefte hadden aan kracht, denk ik, was het toen wel. En ze zaten toch maar een beetje als bange wezels daar in die bovenkamer. Maar de Heer had het beloofd, ze zouden kracht dynamisch ontvangen. En hier ook. Eigenlijk, als mensen verlangen naar de doop in de Heilige Geest, en wellicht zijn er hier ook. Ik ga ervan uit dat de meesten de vervulling van de Geest al op een of andere manier ervaren hebben. Het zou mooi zijn als we daar de tijd voor hadden om dat allemaal uit te wisselen. Maar dat komt nog wel. In ieder geval, als u toch iemand bent en zegt, ja, maar ik zou dat ook zo graag willen ervaren. Ja, want wij geloven, die ervaring is er voor iedereen. Een toerusting van kracht. En dat is ook belangrijk. Niet in de eerste plaats voor jezelf. Nee. Het is wel een fijne en mooie en onvergetelijke ervaring. Maar het gaat niet om de ervaring. Het gaat erom wat je ermee doet. En dat je door de Heilige Geest en door dat Hij je helemaal vult, dat je bruikbaar wordt in de eerste plaats in de gemeente met je gaven. 1 Korinthe 12, 1 Korinthe 14 zegt daar heel veel over. Maar ook dat je een getuige bent. Je zult kracht ontvangen, Handelingen 1 vers 8. En jij zult mijn getuige zijn in heel de wereld. Daar komen we direct nog wat verder op door. Maar in ieder geval, daar gaat het om. En daarom, als ze alleen zeggen, ja, voor mij hoeft het allemaal niet. Nee, voor u misschien niet, maar wel voor die mensen om u heen. En je hebt kracht nodig. En je moet tot zegen zijn. Daarom, het is niet noodzakelijk voor je eeuwig behoud. Dat is het volbrachte werk van Christus. En het maakt je ook geen superchristen. Zeker niet. En we zijn allemaal, zoals we hier zitten en ik aan sta, bedelaars die de anderen zeggen waar ze brood hebben gevonden. In die zin zijn we gelijk. Maar tegelijkertijd is het wel zo dat het wel extra kracht geeft om te getuigen. Dat het wel extra dienstbaar maakt. In die zin is het goed en belangrijk om je er wel naar uit te strekken. En deze tekst geeft eigenlijk op een hele simpele, eenvoudige manier weer wat daarvoor nodig is. In de eerste plaats dorst. En ieder die dorst heeft, als je totaal niet verlangt, je zegt, het maakt me allemaal niet uit. Ja, nee, je moet dorst hebben. Je moet verlangen naar meer van God. Naar meer van zijn kracht. Maar meer om je nog beter en nog intenser dienstbaar te maken voor zijn gemeente. En voor de wereld. Waarvoor hij ook gestorven is. Voor iedereen. Dorst. Verlangen. Verlangen. U kent het wel, als je echt dorst hebt. ik speel nog wel eens tennis. Als ik dan vergeten ben mijn water mee te nemen, heb ik een enorme dorst. En ik kan niet wachten, waar is water? Maar dit, nog intenser, een geestelijke dorst, dat je er werkelijk naar verlangt. Dus daar moet het wel mee beginnen. En dan zegt de Heer, laat wie dorst heeft bij mij komen. Je moet niet naar mij komen, niet naar Paul van der Laan. Je moet naar Jezus gaan. Hij is degene die doopt in de Heilige Geest. Ook met vuur. Zeker, dat hoort erbij. Maar hij doopt in de Heilige Geest. Hij zegt, het is beter voor jullie, zei hij tegen zijn discipelen. En daardoor zegt hij het ook tegen ons, want wij zijn ook zijn discipelen. Dat ik heen ga, want anders kan de trooster, de Heilige Geest, de pleitbezorger, dat kan hij niet komen. Maar hij is gegaan, hij is naar de hemel, hij is tot majesteit verheven. En nu, dat zei Petrus al op die eerste Pinksterdag, het is voor u, tegen de mensen om hem heen, en voor allen die nog ver zijn, allen die God daartoe zal geroepen, het is ook voor u, het is voor alle gelovigen. Het is een belofte voor ons allemaal. Niet voor de mensen die een allerlei voorwaarden hebben gedaan, die een checklist hebben gedaan. Nee. Voor mensen die dorst hebben, die daarna verlangen en naar Jezus gaan. En zeggen, Jezus, doop mij met de Heilige Geest. Komen bij Jezus. En dan nog iets belangrijks. Drinken. Dat is ook wel een beetje... Ik heb Wim Verhoef dat wel eens horen vergelijken. Wim Proef, sorry, was een dominee uit Vlaardingen en een beetje, hij is inmiddels bij de Heer. Leiding gaf, in ieder geval eindredacteur was van het blad Vuur, het blad van de charismatische beweging in Nederland. En die zei wel eens, ja, zoals het bij ons in de wat zware gereformeerde kerk tegen de bekering wordt aangekeken. Zo heb ik ook wel eens in het begin, toen hij met de Pinkstergemeente in contact kwam, dat meegemaakt. Bij de zware gereformeerde kerk, dan is de wedergeboorte, dat moet je als ware gegeven zijn. Dat is maar voor sommigen, je moet uitverkoren zijn. Het moet je maar overkomen. En als het je dan overkomt, dan moet er ook een enorme emotionele ervaring komen. Maar je kan dat zelf niet oproepen, je kan daar zelf geen beslissingen nemen. Dat moet 100% van God uitkomen. En zij zo, en dat is wel waar, dat heb ik wel eens meegemaakt. En nog wel, dat er mensen zijn, gelovigen zijn, die denken dat die doop in de Heilige Geest, dat helemaal iets is wat helemaal als een mag van buitenaf op je afkomt en dat je er zelf helemaal niks aan kan doen. He? En als het niet gebeurt, dan gebeurt het niet. Oh, ik weet niet waarom ik niet gedoopt in de Heilige Geest. Ja, maar je moet wel drinken. Je moet wel drinken. Je moet het ontvangen. De Geest geeft je een nieuwe taal. Een van de tekenen overigens, de Bijbel vertelt er wel meer. Maar als de Heilige Geest, dat was ook mijn ervaring. Ik geloof dat ik die foto van vorige keer ook heb laten zien. Ik heb hem hier nog een keer. Ik weet wel, op dat moment dat ik gedoopt werd uit het water kwam, er was een enorme drang om die nieuwe. Maar ik moest mijn mond open doen. Het was niet dat een engel kwam en die zei, bek open, spreken. Zo ging het echt niet. Ik was zelf, en ik weet nog wel dat die eerste klanken, die kwamen er wat stamelend uit. En, weet je, ja, en op een gegeven moment ging dat vloeien. En het is nu nog altijd een taal waarmee ik op een prachtige manier kan communiceren, rechtstreeks tot God. Als ik niet weet hoe ik moet bidden, dan spreek ik die taal. Ik versta hem niet, maar ergens versta ik hem wel. Ik weet welke richting het op gaat. Het gaat richting van God uit. En ik weet dat het in de hemelse gewesten iets doet. En het maakt mij geestelijk sterker. En het is maar een aspect van het werk van de Heilige Geest. De hele vervulling, een stroom als een water dat uit je stroomt. Goed, we gaan naar het vierde element toe. En dat is de aarde. En Connie, ik vond het heel mooi. I couldn't agree more, sister. Zo de doop in de Heilige Geest verbond met de hele aarde. De doop in de Geest is ook niet iets dat alleen maar voor de kerk is. Ja, je moet Jezus kennen. Want om die doop in de vervulling van de Geest te ontvangen. Maar uiteindelijk is de focus erop, gij zult kracht ontvangen om getuige te kunnen zijn. Om het uit te kunnen delen. He, voor de hele aarde. Ik heb de tekst al even genoemd, hier staat hij dan nog eens. Wanneer de Heilige Geest over jullie komt. En ze waren maar bezig, Heer, wanneer vestigt u nou uw koninkrijk? Wanneer gooit u nou die Romeinen eruit? Ze zeggen, ja joh, daar moet je helemaal niet mee bezig zijn. Ik zeg het maar even populair. Maar dat is niet aan jullie, zegt Jezus. Maar van jullie zullen kracht ontvangen. En jullie zullen mijn getuigen zijn. En de volgorde die hij hier zegt, is ook precies de volgorde die ook historisch gebeurde. Eerst Jeruzalem, toen Judea, dan Samaria. Het is als een steen in het water. Langzaam gaat hij vanzelf naar het uiteinde van de aarde toe. En dat is eigenlijk ook wat Handelingen wil laten zien. Hè? Want Rome, dat was een beetje het uiteinde van de aarde toen de tijd. En toen was het dan daar gekomen. We konden daar ook afsluiten. Nou is dat proces voltooid. Maar goed, wij weten nu beter. Dus nu moeten we echt ervoor zorgen dat in onze tijd, elke generatie, iedereen de kans heeft gekregen om het evangelie helder en duidelijk te horen en een keuze voor of tegen. Dat is onze opdracht. Verkondig het goede nieuws. Wees mijn getuige. Wees mijn getuige. Dat is ook wat de Heilige Geest door ons doet. Ik vind het zo mooi als Petrus op de Pinksterdag dan naar buiten komt. Hè? En eerst denken al die mensen, die zijn half dronken. Ja, maar ze zijn wel vervuld, ze zijn wel vol, maar niet van sterke drank, maar van de Heilige Geest. En dan zegt hij, en hij zegt het profetisch, Handelingen 2 vers 16 en 18, maar dit is het. Dat is zo mooi als je dat kunt zeggen. Dat er een tekst is ergens, een beetje obscure tekst, in dit geval uit de profeet Joël. En je kan zeggen, dit is het. Hier staat het en dit gebeurt nu. En het gebeurt nog, nu. Ik kan nog steeds zeggen, dit is het. Daarna zal zich dit voltrekken. Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft. Jullie zonen en dochters, prachtig hè, zonen en dochters, zullen profeteren. Oude mensen zullen dromen dromen en jongeren zullen visioenen zien. Zelfs over slaven en slavinnen en het uitschot van de toenmalige maatschappij. Zelfs over slaven en slavinnen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten. Wat fantastisch. Ik vind het nog altijd een van de belangrijkste dingen. Ik heb zelf eerlijk gezegd in mijn dissertatie geschreven. De Pinksterbeweging denkt dat de belangrijkste bijdrage die ze gegeven hebben, de doop in de geest en de spreken in vreemde talen, zodat we het als het ware door inzicht en eigen ervaring hebben teruggegeven aan de kerk. Maar ik zeg het sociale element, heb ik het genoemd, overstijgt dat vele malen. Dat mensen uit alle klassen, uit alle bevolkingsgroepen, dat die met diezelfde geest worden aangegord. Ik zeg, wat denk aan, het begon in Los Angeles in een donkere, zwarte Amerikaanse gemeente. Een vrouw die misschien een dienstmeisje was, ergens een zwarte vrouw. En opeens spreekt de Heilige Geest door haar. En gaat ze handen opleggen. En worden mensen genezen. Zij die ergens aan die goot daar zat en niemand zag haar. Ze wordt een instrument in de handen van de levende God. Wat moet dat doen? Wat moet dat doen? Het is niet voor niks dat het in landen Afrika en juist over de arme landen de Pinksterbeweging zo enorm gegroeid is. Dat is wat de Heilige Geest doet. Hij zet je terug en je krijgt een nieuwe waarde. En het verbindt ons met elkaar door één en diezelfde geest. Samen in de naam van Jezus. Samen doen we het. Door dezelfde geest in het lichaam. En weet je wat dan het mooie is? Je moet het maar eens nalezen, 1 Korinthe 12. Dat wat het minste waard lijkt, dat geeft God dan nog het meeste waarde. Dat is onze God. Juist ziet diegene die weggedrukt wordt, die ziet God aan en zegt, ik zal jou eens eventjes in het midden zetten. Dat is onze God. En dat doet de Heilige Geest. Dat werkt hij uit. Het eerste Pinksterblad wat in Nederland uitgegeven werd, dat werd de spade regen genoemd. Een oud woord, de late regen. Dat was ook een verwijzing naar die eigenlijk net voor die tekst uit Joël die we net gelezen hebben, of net daarna, Joël 2 vers 23, waar in de brief van Jacobus wordt het aangehaald. Dan gaat het over de wederkomst. Als eenmaal de wederkomst er is, dan is de vroege regen er geweest, de Pinksterdag, en de late regen, de spaderegen. Niet genoeg tijd om daarop in te gaan, maar wij leven in de tijd van de spaderegen. En altijd is dat gezien door onze beweging, de Pinksterbeweging, als een teken van de wederkomst. En dat heeft ook een zendingsdrive gegeven die in de kerkelijke geschiedenis ongekend is geweest. En nog altijd. En we moeten dat ook weer verbinden met elkaar. We weten de dag niet, we weten de tijd niet, maar we moeten altijd hem verwachten. En we leven nu in die tijd van wat ik noem van een hele hoge geestdichtheid. Ik wil het voor u gaan samenvatten, die vier elementen. Wat hebben we geleerd? Even als een kapstokje. Werk van de geest. Oh ja. Lucht, wind. Opnieuw geboren worden uit de geest. Dat is het eerste basiswerk. Dat doet de geest. En maakt je een nieuwe schepping. Wij keren ons naar God en hij maakt ons een nieuwe schepping. We worden geboren uit de geest. Dan worden we gereinigd door de geest. Het vuur. Die de dingen die niet bij ons horen, die niet samen horen om te leven met God, weghaalt uit je leven. En dan vervult hij je. Hij maakt je helemaal. Ik heb wel eens vergeleken met bij de bekering komt de geest in ons. Het is maar een vergelijking van wat die waard is. Maar hij komt bij jou, dan komt Jezus als het ware op je hart zitten, zeggen we wel eens. Hè. Die neemt zetel in je hart. Hij wordt de centrale figuur in je leven. Maar bij de doop in de Heilige Geest, dan is niet zozeer de Heer die in ons komt, maar dan komen wij in hem. Dan is die grote geest daar en wij zijn maar dat onderdeel. En dan zien die grootheid. En we zijn vol van hem. We zijn vervuld met hem. En dan uiteindelijk gaan we uit in de kracht van de Heilige Geest. Dat is de bedoeling. Dat we het niet voor onszelf houden, maar dat we het gaan verspreiden. Als we eenmaal onze identiteit in God gevonden hebben en hij heeft onze gaven gegeven, dan delen we dat uit. En dat is het mooiste van Pinksteren, dat we dat uit mogen delen. Niet van onszelf en naarmate we uitdelen, ontvangen we ook meer. Het is als waar er iets mee doorgaat. Zo werkt dat. Pinksteren, zoals ik al in het begin zei, leidt een nieuw tijdperk in. Dat moet gevierd, beleefd en uitgedeeld worden. Laten we het vandaag vieren met blijdschap en verbazing. Laten we het beleven door reiniging en vervulling. En laten we het uitdelen door overstroming en door het goede nieuws te delen. En door waarachtige naastenliefde te tonen. Ik wens jullie allemaal een heel gezegend Pinksterfeest. Amen.